stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechisme zondag 20. Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 53. Er staat boven geschreven van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En het antwoord luidt eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. Van God de Heilige Geest, wij letten in de eerste plaats daarop dat hij is waarachtig God, met de Vader en de Zoon. Ten andere ook mij gegeven, en ten derde opdat hij mij deelachtig maken. De Heilige Geest en onze heiligmaking. De Heilige Geest, de derde persoon van het goddelijk wezen, spreekt zondag 8 reeds over. Hier wordt een korte vraag en betrekkelijk een kort antwoord aan de persoon en het werk van de Heilige Geest gewijd. En dat antwoord, dat korte antwoord, je zou haast zeggen dat weerspiegelt min of meer het woord dat de Heere Jezus sprak. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Het werk van de Heilige Geest blinkt uit in de heerlijkmaking van Christus. Maar niet door zijn spreken aangaande zichzelf. Hij verheerlijkt Christus. En dat is nou net of dat je dat in die zondag 20 een klein beetje terugvoert. Er zijn vele werken geschreven over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Maar de catechismus is kort en krachtig en toch zoveel zeggend. Er staat: wat gelooft gij van de Heilige Geest? Niet in de eerste plaats op dit ogenblik. Wat voel je daar nu van? Wat zie je daar nu van? Het kan zo zijn dat de persoon en het werk van de Heilige Geest in onze waarneming zo ver bij ons vandaan is, alsof we maar alleen met onze eigen geest werkzaam zijn. Intussen verandert er dan toch nog niets aan die persoon van de Heilige Geest en zijn werk. Hij gaat door. En die door diezelfde geest geleid werd in het waarachtig geloof, die zal dan nochtans dit antwoord van harte beamen. Hoe ongelukkig hij zich op het moment ook gevoelde, hoe hij ook in mocht stemmen met de dichter: neem uw Heilige Geest niet van mij. Nochtans gelooft hij van de Heilige Geest. Dat is altijd een typerend iets in het belijden der kerk. Het geloof in God. als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat altijd de openbaring van God zelf voorop gaat en niet de verklaring van onszelf en van ons gevoel en van onze gedachten. Gods woord. Daarin heeft God zichzelf willen bekendmaken. En als nu de Heidelberger gaat zeggen dat die Heilige Geest in de eerste plaats samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is, dan stelt hij hier in een paar woorden vast de eeuwige Godheid van de Heilige Geest. U weet, over deze stof is ook sprake bij de tweede persoon, de eeuwige Godheid van de Heere Jezus Christus, door Arius en vele anderen geloochend. Zo ook de Godheid van de Heilige Geest is door velen miskend en geloochend. Men heeft hem genoemd een soort kracht die van iemand uitgaat, in dit geval van God. En het is wel waar, de Heilige Geest is krachtig. En zijn werk komt soms in kracht openbaar ook voor onze ogen. Maar dan doen wij toch tekort, grotelijks tekort aan de openbaring van God in zijn woord. Ik weet wel, in de belijdenissen, de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar ik bedoel nou de algemeen bekende symbolen van Nicea, de 12 artikelen, Athanasius. Het is een worstelend zoeken naar woorden. Je zou het kunnen noemen de neerslag van het eerbiedig luisteren naar Gods woord. Er komen ook woorden in voor die je in de Bijbel niet vindt. Maar de bedoeling en de achtergrond en wat men ermee wilde zeggen is wel Bijbels. En het werd beleden juist toen allerlei verkeerde gedachten en leringen omtrent God in de kerk naar voren kwamen. Nu, ik zei u, zo zijn er velen geweest en nog, die de Godheid en de persoonlijkheid van de Heilige Geest hebben geloochend. Hij is een kracht. Maar de Schrift vermeldt ons duidelijk dat de Heilige Geest niet een kracht is die van God uitgaat, maar dat hij een goddelijke persoon is die kan spreken. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Dat is niet een kracht. Dat is een persoon die getuigenis geeft. Aan de Heilige Geest wordt een wil toegeschreven. Aan van de Heilige Geest wordt gezegd dat wij hem smarten hebben aangedaan. Van de Heilige Geest staat geschreven dat hij bedroefd kan worden, tegengestaan, uitgeblust. Blus den geest niet uit, door welke gij verzegeld zijt. Petrus sprak tot Ananias, gij hebt niet de mensen, maar gij hebt Gode de Heilige Geest gelogen. Allemaal gegevens in de Schrift die ons aanwijzen dat de Heilige Geest waarachtig God is en naar onze formulering de derde persoon van het wezen Gods. Als er hier staat dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is, wordt daar dus zijn eeuwige Godheid mee aangewezen.
maar ook zijdelings dat hij van de Vader en den Zoon is uitgegaan.
Er is immers een groot schisma, een scheuring gekomen tussen de Oosterse en de Westerse kerk. De Oosterse kerk geloofde wel dat de Heilige Geest van de eerste persoon, de Vader, was uitgegaan. Maar zij logende dat hij ook van den Zoon is uitgegaan. En op dat punt is omstreeks het jaar 1000 is de kerk van Oost en van West gescheiden van elkaar. Je zou kunnen zeggen dat is heel erg. Zo kreeg je een eigen ontwikkeling in de Westerse en in de Oosterse kerk. Maar hoewel dat zo is, toch moeten wij blijven bedenken dat het geen kleinigheid was, niet alleen een uiterst klein verschil in formulering, maar dat er ook een diepere achtergrond achter kan schuilen. We lezen dat de Heer Jezus beloofd heeft dat hij den Vader zal bidden. We lezen ook, dien ik u zenden zal van mijn Vader. Hij zal dus werkzaam zijn voor het aangezicht des Vaders, opdat die Heilige Geest van Vader en van Zoon uitgaande zijn kerk zou bijeenvergaderen op deze aarde. Wanneer wij nu de uitgang van de Vader geloven, en de uitgang des Geestes uit de tweede persoon miskennen, dan bestaat de mogelijkheid dat het werk van God in Christus naar de achtergrond gaat en wij vervallen tot geestdrijverij. Want wanneer wij die allernauwste band van de tweede persoon en de derde persoon miskennen, dan staat als het ware de Heilige Geest min of meer los van de Heer Jezus. Dan zou iemand ook buiten de Heer Jezus om heel wat van God kunnen weten en zeggen en leren en krijgen. En dat het toch niet is in die duidelijke samenhang. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Dan zou er dus het grote gevaar bestaan dat, en dat is in de Oosterse kerk toch ook wel vrij sterk gebleken, dat de kerk verandert in een sfeervolle saamvergadering met veel ritueel, met veel liturgie, met veel vormen, en dat de levende bediening gemist wordt. Namelijk de steeds voortgaande ontdekking aangaande de tweede persoon van het goddelijk wezen. Het is alsof, wanneer men deze zaken niet voorzichtig, maar toch op grond van het woord
zuiver tracht te formuleren. Of dat dan ook inderdaad in de praktijk van de prediking en van de gemeente uit gaat komen waar het toe leidt. Het leidt tot een op zichzelf functioneren van vormen, van allerlei liturgische elementen, waarbij men dan een geestelijke achtergrond moet denken, maar het leidt niet tot die levende uitdeling, tot die levende werkzaamheid des geestes in, door en uit vader en zoon. Dan mag zulk een kerk een eerbiedwaardig verleden hebben, eerbiedwaardige vormen, prachtige symbolen, maar dat de innerlijke armoede en blindheid zo groot en zo diep is. Daarom wordt daar ook zijdelings op gewezen dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. De Heilige Geest is niet minder. Hij is van hetzelfde goddelijke wezen. De Heilige Geest komt daarom ook toe. Alle eer, lof, aanbidding en dankzegging van al wat leeft en adem heeft. En in de onderscheiding van de drie personen ligt geen scheiding, maar eerder een verwondering over zulke God die als die drie enige werkzaam is geweest tot de ere van het goddelijke wezen en tot de zaliging van zondaren. Daarom, wij verwerpen die gedachte dat de Heilige Geest een kracht zou zijn of dat hij alleen van de Vader zou zijn uitgaande, maar wij geloven op grond van het woord dat hij van de Vader en den Zoon uitgaat en dat zo alleen de onlosmakelijke eenheid van het heilse werk van God geëerbiedigd wordt en anders niet. De Heilige Geest, heb je daar wel eens over gedacht? Je hebt mensen, woorden, gesprekken waarin je nooit de naam en het werk van de Heilige Geest tegenkomt. Voor de vorm wel, maar verder niet. Eensdeels zou je daaraan tegemoet kunnen komen en zeggen, ja, maar de Heidelberger is ook maar zo kort. Wijt ook maar zo'n kort gedeelte aan de Heilige Geest. Vergis u niet. Want de Heilige Geest en zijn werk is verweven door de hele catechismus heen. En al die artikelen die nu volgen staan ook in het nauwste verband met het werk van de Heilige Geest. Nee, ik bedoel iets anders. Ik bedoel dat de mens in alles op de voorgrond treedt, alsof hij uit zichzelf enige bekwaamheid zou hebben om Gode welbehagelijk te zijn. En dan kan de mens hele stukken noemen, schrijven, leren. En dat je zegt, waar is nu het werk van die Heilige Geest? Het lijkt wel
of het allemaal ons werk is. Dat is een grote zonde. Daarin komen wij als geestloze belijders openbaar, die in een woordenspel door het leven gaan, zonder dat we iets kennen van de noodzakelijkheid en de heerlijkheid van het werk van de Heilige Geest. Daar is nog iets. Soms wordt op zulke wijze over de Heilige Geest gesproken, alsof het nog geen Pinksterfeest is geweest. En het is altijd prijselijk wanneer in het gebed gevraagd wordt, ook in ons persoonlijke leven, om die Heilige Geest, dat die ons leren en onderwijzen. Maar soms krijgt zulk een spreken een zodanig karakter dat je zegt, nee, toch klopt het niet. Dat is weer de andere kant. Enerzijds waar je nooit hoort en iets merkt van het werk van die Heilige Geest. Anderzijds dat men wel veel erover spreekt, maar of God het nog eens zou willen doen. Ik weet wel, het is uiterst moeilijk om te onderscheiden, omdat de zondaar leert ook inderdaad bedelen om die Heilige Geest en door die Heilige Geest. Maar als het goed is, bedoelt hij daarmee niet om dat Pinksterfeest te kleineren, of om te ontkennen dat God zijn geest uitgestort heeft over alle vlees. Maar dan komt hij op uit zijn eigen onwaarde, ongelijkvormigheid. Zoals David sprak, neem uw Heilige Geest niet van mij. Verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven. En dat is goed. Daarom zei ik, het is moeilijk soms te onderscheiden. Het is zoals eens iemand schreef die dat verkeerde bestrafte, waarin de bidder of de mens doet alsof God zijn geest niet gezonden heeft, die schreef of preekte, wat beduidt toch al dat roepen om de Heilige Geest? Wat beduidt dat toch? Alsof God zijn geest niet had uitgestort op alle vlees. Of wilt gij daarmee soms God de schuld geven? Hem beschuldigen dat hij zijn geest niet gegeven heeft? Kijk, en dat is ook waar. Wat zit er soms een stuk goddeloosheid als de mens zich zogenaamd op zijn armoede terugtrekt en vraagt naar de Heilige Geest. Niet omdat hij er belang bij heeft, maar omdat hij een verklaring wil hebben van zijn eigen goddeloosheid. Ruimte wil hebben voor zijn eigen geesteloosheid. Wat is het dan mooi om erom te vragen. Je moet maar niets van me verwachten. Maar het kan nog veranderen. De geest kan nog komen. Voel je hoe de mens. In rechte woorden soms het grootste onrecht vasthoudt. In plaats dat hij verbrijzeld zou worden door het getuigenis van God, die zijn Heilige Geest reeds in die oude bedeling in het midden van dat volk stelde. Voelt ge de afwijkingen waar ons boze hart zo vol van is, dat we in het vragen om de Heilige Geest tegelijk de ruimte opeisen voor ons vlees? Want hij is er niet. Nog niet. Ja, zo spreekt de Heidelberger niet. Bij de Heidelberger is het van 2-1. Eerstelijk dat hij met vader en zoon waarachtig en eeuwig God is. Maar ten andere dat hij ook mij gegeven is. Ja, zegt er iemand, maar het gaat in die Heidelberger om de getrooste zondaar. Het gaat om die mensen die hij getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het gaat over zijn uitverkorenen. Wie zal dat kunnen zeggen? Als we nou zo bij elkander zitten, ten andere dat hij ook mij gegeven is. Ik heb wel eens de gewoonte, niet mezelf aangewend hoor, maar door de praktijk van het leven daartoe gedrongen. Om elkander aan te mogen zien in de ernst van deze dingen en te vragen: kunt u het tegendeel zeggen? Durft u te zeggen: mij niet gegeven? Ik weet wel, het is een grote zaak die hier genoemd is, maar wat er achter komt, dat laten we nou nog eens even rusten. Het gaat nu alleen over het geven, dat hij ook mij gegeven is. De moeienis even bij stilstaan. Zit er nu iemand in ons midden die nu zijn hals daaruit zou kunnen trekken? Dat de, en zeggen, door te zeggen, dat de Heilige Geest nooit, nooit naar hem heeft omgezien. Zou je dat kunnen zeggen? Want om te zeggen dat hij mij gegeven is, is een groot wonder en een grote genade. Maar wat denk je om te zeggen dat hij mij niet gegeven is? Oh, ik heb wel eens gemerkt, als het vuur van de ernst dicht bij ons komt en de zaken op scherp komen te staan, dat er niet velen zullen zijn in ons midden die zouden durven zeggen dat hij hun niet gegeven is. Omdat het ook behoort tot dat werk van de Heilige Geest om zich te paren aan met en in de verkondiging van het heilig evangelie. Omdat dat woord en die geest mogen wel onderscheiden, maar die kunnen we niet uit elkander rukken, want de geest wrocht mede.
En dan hoop ik daar niet veel mee geconfronteerd te worden, dat mensen die tot de jaren des onderscheids en nog ouder geworden zijn, dat zij nog al zo onder het woord van het heilige evangelie verkeren, alsof het over een ander gaat. En alsof het hun niet aangaat. Want daar werkt de duivel aan mee om in een schijnrechtzinnigheid en in een schijnspreken van onze verantwoordelijkheid. Want die mensen spreken juist vaak over verantwoordelijkheid. Maar het is nog nooit zo erg dichtbij gekomen. Daar heeft men een angst voor om de zaken nou eens zo voor te stellen. Dat die Heilige Geest gegeven is. Dat God hem heeft uitgegoten over alle vlees. En dat zijn dat hij woont in de gemeente Gods. Dat betekent mensen nog aan toe. Ik heb het wel eens gezegd. Wanneer een mens denkt vrijblijvend eronder te kunnen blijven zitten tot aan zijn dood toe, zal het een hel in de hel zijn dat hij zich tegen zulk een God en zulk een geest heeft verhard en verzet. Dat kan het water van de zee niet uitwissen. Dat kan niet. Daar kom je niet een met een of andere sluitrede aan te pas. Dan zullen we niet tegen God kunnen zeggen in de dag des oordeels, maar ik heb geen Heilige Geest gekregen. Die heeft zich nooit wat met mij bemoeid. Want dan durf ik te zeggen dat die Heilige Geest bij ons in de gemeente van hart tot hart gaat en tot ons spreekt. Heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Daarom heb ik in mijn hart altijd gelachen om het verwijt. Jullie, bij jullie wordt de verantwoordelijkheid niet geleerd. Dan heb ik altijd gedacht, jullie, ik zeg het niet, jullie kennen de verantwoordelijkheid niet. Dat is maar een woordenspel om uitwendige onbekeerde mensen nog een beetje op de been te houden, dat ze niet in elkaar zakken, maar dat ze nog een beetje met de prikken in het leven blijven in de kerk. Maar de verantwoordelijkheid die wij bedoelen, dat is heel iets anders hoor. Dat is heel iets anders. Dat is onnoemelijk veel zwaarder. Daar vertillen de mensen zich eeuwig aan. Want dat is het geloof dat die Heilige Geest, dat God zelf, dat onze zaligmaker gezegd heeft. Ik zal de Vader bidden en hij zal u die geest geven. Die zal in de waarheid leiden. Die zal mij verheerlijken. Die zal de toekomende dingen u bekend maken. Dat is nou de inhoud van het geloof des zondaars. Dus jongen of meisje, je kunt je vader niet meer wijs maken of je moeder of de dominee. Dat de Heilige Geest zich nooit met je bemoeid heeft. Dat kan niet meer. Nu niet meer. Dat kan wel zeggen als ik eerst ga vaststellen of het wel waar is dat die Heilige Geest gegeven is. Alsof het nooit geen Pinksterfeest geweest is. Dan kun je wel in die weg staande blijven. Goed onbekeerd of voor de waarheid en noem maar op. Dan kan dat. Ah, dan heb ik ook niet durven en niet kunnen vaststellen, omdat het nog verborgen is voor mijn ogen, dat die Heilige Geest gegeven is. En dan moet je toch eens even denken dat je dat zou durven zeggen tegen een vader en een moeder die verwaardigd werden om de Heer Jezus Christus te geloven. Ze zouden zeggen, durf je dat te zeggen? Als je dan maar weet, als je voor eeuwig verloren zou moeten gaan, dat je vader en je moeder mede in zullen stemmen met het rechtvaardig oordeel Gods, die ons dagelijks liet toeroepen, dagelijks aan die vermolmde deur van ons boze hart heeft gestaan en gesproken heeft, want dan durf ik ook verder gaan. Veel verder dan die koekenbakkerige voorstelling van mensen. Want dan zegt Stefanus tegen, laten we zeggen, die in eigen oog bekeerde fariseeën en schriftgeleerden, gij lieden weder staat altijd de Heilige Geest. Hij neemt het er niet voor op. Hij zegt niet in zijn eigen, ik kan wel begrijpen dat allemaal aan de buitenkant zit bij jullie. Want je bent niet bekeerd, je bent niet wederom geboren. Je bent maar een uitwendig Israël, dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Je zou haast zeggen, was dat maar waar geweest allemaal, dat ze er buiten stonden. Maar ze stonden met twee voeten, stonden ze op die grond waar de Heere Jezus zijn dierbare bloed gestort heeft. Waar hij gehangen heeft aan het kruis, waar hij geroepen heeft, het is volbracht. Daar hebben ze van geweten. En nou ziet hij het, hoe die ellendeling van een mens, die grijpt zich vast aan een wet. Die grijpt zich vast aan Mozes, maar ze houden de wet niet. En ze geloven Mozes niet. En ze verachten het heilig kind Jezus. En ze wederstreven de werking van Gods Heilige Geest. Ik weet wel, dogmatisch theologisch zou je het misschien anders benaderen. Dat is ook wel nodig. Maar in de praktijk van de gemeente kun je er geen hutspotje van gaan maken. Of dat het hetzelfde is waar je zit. Of je in de kroeg zit of op de straat. Of je thuis op je bed ligt of in de kerk. Alsof dat toch maar hetzelfde zou zijn. Nou, dan zegt de zondaar, dat mocht je wel willen dat dat zo zou zijn. Maar zo is het niet. Want dan zal het eeuwig tegen ons getuigen. Omdat gij niet gewild hebt dat ik koning over u zou zijn. En alleen de zondaar die door God geleerd is, die weet alleen wat het welbehagen Gods inhoudt. Die weet alleen dat hij geloven mag in een God die van eeuwigheid heeft uitverkoren. En al zijn uitverkorenen erbij haalt. Maar die weet ook dat die God die uitverkorenen niet langs die kromme, slomme wegen van ons mensen eruit haalt. Maar langs een rechte weg. Dat ze zullen weten dat ze als vijanden gezaligd zullen worden. Maar niet als van die vrome broeders die nou eenmaal het lotje uit de loterij gemist hebben. Omdat God, nou ja, God heeft aan ons niks gedaan. Dan hoor je die mens bidden om de Heilige Geest. Bidden om bekering. Bidden om een nieuw hart. Hij is veel ernstiger dan God. Zo lijkt het. Zo lijkt het. Maar hij moest zijn ogen uit zijn hoofd schamen. Zo is het eigenlijk. We moesten ons oog uit ons hoofd schamen. Dat was beter. Het lijkt wel of dat de Heer als een grote vrek ieder geldstukje van de genade vasthoudt. En daar staat dan zo'n arme bedelaar. Maar ja, als God zijn hand op de portemonnee houdt, dan krijg je niks of je hoog springt of laag. Het is toch verschrikkelijk, die aanmatiging van de verdoemelijke mens zoals die tegenover God staat. En nu is er wel een groot verschil tussen de een en de ander. Tussen de ene voorstelling en de andere. Maar die loopt hier niet over. Die loopt over de genade. Over werk of genade. Je moet van een zondaar niet gaan verwachten dat hij werk in de plaats van de genade zal prediken, hoor. Niet, nooit niet. Dat kan niet. Dat is in zijn ziel ingegrift. Dat maakt de strijd uit in zijn leven. Dat maakt de worsteling uit in de prediking. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeiden te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. En daar is wel enig verschil in tussen genade en werken. Tussen vrijheid en een slaafse godsdienst. Ja, maar als het over die dingen loopt, dan zeg ik wel eens, mensen, het is zo'n lachertje gewoon. Een lachertje. Men meent dan de eeuwige soevereiniteit van God uit te moeten werken in een zin dat die mens er ook nog een rol in speelt. Want die mens die kan nou nog zo graag willen of dat hij wil. Hij kan bidden, hij kan de kerkbanken verslijten. Zo wordt er gevraagd, moet je mens bezig worden? Ja, hij kan de kerkbanken verslijten en zijn Bijbelstuk lezen. Maar het helpt allemaal niks. Dan zou je zeggen, waar haalt hij toch vandaan, hè? Waar haalt de mens het vandaan? Hoe krijgt hij bij elkaar?
De Bijbelstuk lezen en een kerkbank verslijten en zijn knieën kruipen van allemaal onzin. Met allemaal bedrog. De Heere gooit de zaken niet door elkaar. Helemaal niet. De Heere leert en leidt en onderricht in de waarheid door zijn Heilige Geest. Maar dat is niet dat flauwe gedoe van de mensen. En met het flauwe gedoe, daar houden we elkaar de hand boven het hoofd en zeggen we, nou joh, ik hoop dat het jou ook nog eens de beurt mag vallen. En de gegadigde voor die zegening, die denkt bij zijn eigen aardige kerel, die gunt een ander ook nog wat. Een gunnend mens. Zo gaat het toch in de godsdienst hier op aarde. Er is er maar één die waarachtig gunt, dat is de Heere God. Die het geeft. Maar zo scheppen we een zekere situatie in de kerk, in het gezin, vrijblijvend. Ja, ik hoop niet te gaan dwepen hoor. Hoop het niet. Maar ik hoop ook niet te vervallen op die andere klip. Een vrijblijvende situatie. De jongens die blijven op het bed liggen, zondags, ja. Kan begrijpen, zegt vader. Kan begrijpen, ja. Als het nog eens anders wordt, dan zullen we het wel merken. Want we hebben geen lust aan de kennis zijnderwegen. Maar ja, zet er nog een hoed op ook. Zo denk ik dan. Het is allemaal best en allemaal nog goed enzovoorts. Zo kun je vrede houden en alles en noem maar op. En dat allemaal onder een godsdienstige vlag. Nou, dat vind ik flauw. Dat geloof ik nooit. Dat zo hebben de apostelen nooit gedaan. De apostelen die hebben, er kwam vuur gewoon uit. Die zeiden tegen die vuile Joden. Die zo nijdig waren en alles op stel te zetten. Weet je wel, die indruk maakte op die eerbare vrouwen enzovoort. Om het evangelie er maar onder te houden en weg te krijgen. Dan verwekten ze maar oproeren en zo. Dan zeggen de apostelen, die zeggen niet, in zo'n akelige zin zoals wij dat praten. Dan zeggen ze, wat? Het was nodig dat tot u eerst het evangelie verkondigen. Dan kijken ze ook niet meer zo nauw. Want dan moeten ze er dan achter zetten, opdat je nog dieper van God verdoemd zou worden. Dan zouden ze het ook nog durven zeggen. Niet omdat ze zo hard zijn of zo zacht, maar omdat ze geloven in het eeuwige raadsbesluit Gods. Het was nodig. Maar aangezien gij u de woorden des eeuwige levens niet waardig keurt en de raad Gods verwerpt, zo keren we ons af. En gaan tot de heidenen. Voel je dat? Voel je dat is heel wat anders als we nog eens bekeerd mochten worden. En als er nog eens een overbuiging kwam. Dat is heel wat anders. Nee, dat stond op recht en waarheid. Bouwen. Er was geen mogelijkheid. Er was geen verde weg. Maar er was maar één weg. En de andere weg was een weg des doods. En in de Heer Jezus is alleen de weg van het leven. En dan weet ik wel, als u er zo over spreekt of preekt of praat, dat het wel eens een beetje een reactie heeft onder de hoorder. Maar zo ben ik precies hetzelfde. Zo heb ik zo vaak in mijn leven met mijn hoofd tegen de lamp geloof ik. Ja, maar dan staat de mens tenslotte met zijn handen in de lucht. Ja, maar wat moet hij dan? Wat moet er dan gebeuren? Je kan toch niet zomaar zeggen van... Nou ja, dan zeg ik, dan staan we maar met ons handen in de lucht. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Dat is helemaal niet erg. En als we helemaal in de war raken, dat is ook niet erg. En als we denken, nou heb ik mijn eigen dood gezondigd, want ik heb die Heilige Geest al 20, 30, 40 jaar bedroefd, uitgeblust, tegengesproken. Dat is ook niet erg. Als hij dan zou denken, nou is het verloren, want nou wil hij met mij niets meer te maken, maar dat is niet erg. Geloof dat maar. Want je zult zien, je zult het ontdekken, je zult het, tot je eeuwige verwondering zul je het ontdekken dat genade genade is. En dat de Heer niet het beste heeft overgehouden, zich tot een eigendom. Maar een veel ellendige, boze, snode zondaren getrokken heeft tot zijn wonderbaarlijk. Maar hij moet niet op gaan lossen. Je moet niet op gaan lossen. God kan alleen oplossen. maar wij niet. Wij moeten niet trachten het op te gaan lossen. Want dan krijgt iedereen zijn celletje hier op aarde. Ook in de gemeente. Ieder krijgt een bepaald kamertje waar die zit. En op de een staat dit en op de ander dat. En daar blijft hij maar, nou ja, daar zit je voorlopig goed. Heb je geen last. Die bekommerde krijgt zo af en toe een kluif door de brievenbus. Die onbekeerde die krijgt zo af en toe een vurige pijl. Dat het kaf met onuitblusselijk vuur verbrand zou worden. Wie weet waar het nog toe kan dienen. He? En die nog wat verder weg, verder dichterbij is, die krijgt ook nog wat. En je voelt wel aan hoe dat allemaal precies in elkaar zit. Maar dat is niet het levende woord van God. Nee, ik zat er pas nog over te denken. Ja, je kan er niet aan denken, maar soms dan komt iets voor je aandacht dat je zegt, dat zal toch wat wezen. Dat zal toch wat uitmaken als een mens hieronder verloren gaat. Onder die bedeling des geestes, onder dat evangelie. Dat is toch niet in woorden uit te drukken dat je zegt, oh Paulus die zegt, dat niet in iemand gevonden worden een boos en ongelovig hart, om van die levende God af te wijken. Dat is erg. Dat zijn toch zomaar geen kleine dingen. Dan kan een godsdienstig mens die toch er geen verstand van heeft. We hebben er ook geen verstand van. Die kan wel zeggen, ja, bij jullie, waar is nou de ijs en waar is nou dit en waar is nou dat. En daar hoor ik niet over en daar hoor ik niet over. Kun wel zeggen. Maar nou werkelijk de ernst van de zaak. Dat hij ook mij gegeven is. Of je de rest nou kunt je eigen bij aansluiten, dat is vers 2. Maar hoe is het nou met deze woorden, dat die ook mij gegeven is? Kun je het ontkennen? Kun je zeggen dat die trouwe God, de Heilige Geest, die Heilige, dat hij niet menigmaal die onheilige zondaar op zijn vingers getikt heeft? Dat hij niet menigmaal de rust, de valse rust in een ogenblik aan het wankelen heeft gebracht? Ja, we leven er overheen. En daar hebben we ook wel een verklaring voor, dat weet ik wel. Dat weet ik allemaal wel, daar gaat het niet over. En maar durf je te zeggen dat hij niks gedaan heeft? Dat hij nooit innerlijk ons gewezen heeft op het kwaad? Oh nee, nee, dat kun je niet zeggen. Dan zou je weinig mensen overhouden die dan keihard zouden zeggen, nou vader of moeder of dominee of ouderling, wie u bent, nee, dat zeg ik, dat meen ik van ganse hart. Daar kan ik een eet op doen, moet je de mens bezig horen. He, dat er nooit zouden weinig zijn. Als er iemand zou zijn die dat zou durven zeggen, keihard dat die Heilige Geest niet gegeven is. Wat blijft er dan over? Weet je wat er overblijft? Laten we het nou eens zo formuleren. Maar dat willen we niet aanvaarden. De rampzaligheid. De toorn, God. Dat willen we niet aanvaarden. Want schuld. Want je zou zeggen, ja man, nou ja, als ik dan tegen je zeg van, ja hoor, dat durf ik ook niet te ontkennen, dat die Heilige Geest ook mij gegeven is. Want dan zou ik liegen, als ik het zo zou zeggen. Want ik weet veel te goed zijn bestraffingen. En zijn innerlijke overtuigingen, dat weet ik ook. En verder. Dacht je dat ik dan bezig was om te zeggen, nou ja, daar gaat het me nou maar om, dan is het goed. Nee. Nee, nee. Zo bedoel ik het niet. Maar ik wil naar een andere kant. Naar die kant, als je dat dan eens even voor je ogen open mag worden en je hart ziet erop en je moet het toestemmen. Hoe moet het dan verder? Met die ellendige mens. Dan moet hij tot erkentenis komen eigenlijk, dat hij heel zijn leven zijn best gedaan heeft om in de hel te komen. Daar wil een mens niet aan, maar het is de waarheid. Ik wil niet. Ik kan niet. En dan wil ik toch een plaatsje blijven hebben op de weg, maar ik ben verloren. Nou, dat zegt de prediking, zegt dat dan ook, hè. Ik liet hun dies veracht naar het hun goeddacht handelen. Ik liet dit dwaas geslacht naar de keuze viel van hun eigen ziel in hun wegen wandelen. Nou, dan kun je zeggen, het is niet best. Dan zeg ik in mijn eigen, kan niks, geen kwaad als we dat eens een keer in ons leven mogen billijken. En volwaarachtig houden. Want mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Heeft zich andere gewoon naar haar lust verkoren. Want dan wordt het zo erg. Dan worden we zulke boze zondaar. En dan is God zo goed. Bij de natuur en de godsdienst is net andersom. Daar is God een tiran. En wij zijn heilbegerige mensen. De slechtste nog niet. Maar zodra je dit geloven mag, wat hier de Heidelberger zegt, dan ben ik een tiran. Dan ben ik die boze, ongehoorzame rebel. En dan is Gods goedheid tot in de hemelen uitgebreid. Och, geliefde, voel je nou dat de kerk, hè, dat de kerk, de gemeenschap onder het heilige evangelie. Ik dacht er nog aan als je zo'n stukje leest over jaren geleden in de kerkbode. Hoe dat de Heer ons bij elkander bracht enzovoorts. Dan zeg je, ja, maar de kerk, de gemeente, het woord, dat is niet zomaar een aardigheidje. Nee, daar hangt toch wat van af. Dat betekent toch wat. Dan kun je zeggen, ja, nou ja, maar wij zijn zo gedrenkt altijd in de waarheid. Beter die blinde heidenen, die zou het beter maar eens moeten horen. Daar gaat het nou niet om. Gaat er nou om dat God zaken richt. En als God zegt dat ik in plaats van naar de heidenen bewijzen wil spreken, of hoe dan ook, of waar dan ook naartoe, hier moest wezen, dan moet dat. Dan kun je praten wat je wil, maar dan moet dat. En dan moeten jullie er ook wezen. Maar voel je aan wat in de diepste zin, dat betekent toch wat. Niet wij, dat wij toch wat betekenen. Nee, maar dat betekent toch wat dat de eeuwige God, die in de hemel woont en troont, dat hij nou met zijn goddelijke genade en almacht zegt, bij elkaar, luisteren, ik wil een volk toebrengen. Als hij daarin komt, dan zeg hij, nou, dan besef ik nog niet een kwart, nog niet een duizendste gedeelte van wat dat betekent. Besef ik niet. En jullie misschien ook alles niet. Eerstelijk dat hij te samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig komt. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. En nou durf ik het niet meer te zeggen. Ik durf het niet meer te zeggen van geen enkele fase in mijn leeftijd, van mijn leven, dat hij mij niet gegeven is. Nee, persoonlijk durf ik het niet. Al weet ik van een tijd dat ik nooit wat hoorde als kind en de woorden als wolken flarden over me heen waaiden. Dat weet ik. En toch durf ik niet te zeggen dat die Heilige Geest niet gegeven was. En dat wat in het doopsformulier staat voor mij niet gold, dat die Heilige Geest belooft dat hij bij ons wil wonen, ons toe-eigenen datgeen we in Christus hebben. Want dan weet ik nog heel goed als jochie van 5 jaar, toen we midden tussen de bommen en het puin en het glas zaten in Rotterdam. Oh. En je ziet dan alles. Dat roepen. Dat smeken. Ik kon niet bidden. Ik weet wel dat ik toen maar gebeden heb, want Heere zegen deze spijzen aan me en ik dank u voor de spijzen achter mekaar door. Achter mekaar. En terwijl je alles in puin en in vlammen zag vergaan en dat je denkt, nou, we gaan er allemaal aan. Allemaal. En dat je toch door die geest gedreven wordt tot erkentenis, al ben je een kind, je bent van je eigen verloren. Maar bij God alleen, die kan het maar, en God alleen kan je maar redden. Al zou je hier sterven, dan kan God alleen je maar zalig maken. Ik bedoel dit, al was dan het leed na zekere tijd weer geleden. Het behoort tot het brede veld van die werkingen des geestes om ons aan onze jas te trekken, al zijn we nog zo klein. Wat is u, gij hartslapende? Ik zou het niet durven ontkennen. Daarom weet ik dat als kinderen des koninkrijks buitengeworpen worden, dat het de landen van Tyrus en Sidon, ja de mannen van Sodom, verdraaglijker zal zijn in die dag dan mij en u. Ze hebben grote zonden gedaan die ik misschien met ter daad niet gedaan heb, maar dan zou blijken dat ik de grootste denkbare zonde gedaan had, die mogelijk was, die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Het Lam Gods miskent, de Heilige Geest tegengestaan. Kijk, en nou weet ik mensen, dat wil de Heilige Geest nou ook gebruiken. Wat ik nou zo straks, dat is allemaal maar zeer gebrekken. Maar dat wil de Heilige Geest nou ook gebruiken. Dat wil die gebruiken om ons uit onze schuilhoeken uit te drijven. Om ons in onze naaktheid voor God te brengen. Maar de Heilige Geest wil niet gebruiken de loze pleisters en de loze kalk waarmee we elkaar op de been houden. Dat wil die niet gebruiken. Hij wil gebruiken zijn Christus, die tweede persoon van het goddelijk wezen. Die wil hij verheerlijken, die wil hij groot maken in de harten van ellendige zondaren. En dan moeten wij eraan, op welke wijze dat dan ook gebeurt in ons leven. Maar we zullen toch onze mast van het schip niet overeind kunnen houden en de riemen niet buitenboord kunnen houden. Want we zullen dan toch weten dat we alleen uit genade zalig worden. Nou, niemand heeft er iets gezegd. Ik neem aan dat we het ermee eens zijn. En dat er niemand bruutweg durft te zeggen dat die Heilige Geest de deur van zijn huis voorbijgelopen is. En je kan het niet meer zeggen ook, want vanavond heeft hij nog wat gezegd. Nu? Je kunt het al niet meer zeggen. Ze zeggen wel eens, heidenen, en ja, In de inleving leert de mens dat hij veel minder dan een heiden is. Maar je moet het niet als een pleister gebruiken. We zijn maar heidenen. Want ik heb het meer gezegd, dat mochten we wel willen dat het zo was. Voor die mensen zal het zo zwaar niet zijn het oordeel, hoor, als voor ons. Die de weg niet geweten hebben. Die daar maar aan hun blinde afgoden hebben geofferd. Zal die niet zo zwaar zijn. Zal ook verschrikkelijk genoeg zijn, daar gaat het niet om. Maar wat denk je dan, wij die geen heidenen zijn. Die onder dat eeuwige evangelie hebben verkeerd. Kun je dan begrijpen dat je wel eens zegt, je moet dat niet verkeerd uitleggen. Als ik denk dan dat je zo als zo'n heiden eronder kunt blijven zitten, maar op hoop van geluk. Dat je dan veel minder kwaad doet, bij wijze van spreken, als je zondags een eindje gaat toeren. Je moet goed begrijpen hoe ik dat bedoel. Moet je niet zeggen, nou ik ga maar zondags gezellig naar het strand of auto rijden. Dat is mijn bedoeling niet. Maar mijn bedoeling is dan om te zeggen, voel je nou aan hoe verschrikkelijk dat is. Dat de mens zich toren verzamelt als een schat. Alleen al in die gedachte waarin die leeft. Ja, ik hoop dat de Heer het alles zo op onze harten binden. Dat we in die dingen niet meer op een stiekeme of openbare manier God de schuld geven van alles. Maar dat we ons eigen de schuld geven. En je mag God alleen maar de schuld geven als hij ons zalig maakt. Want dat doet hij alleen en niet wij. Dat is zijn werk. Maar voor de rest kun je van alles je eigen de schuld geven. Ook mij gegeven is. Oh mensen, ik dacht dat het 5:30 was. Sorry, het is 6:00, we moeten naar huis. Ik raak er even een beetje van in de war. Maar we gaan dan ook maar naar huis. Ook mij gegeven. Maar ik kan nog één ding eraan toevoegen. En dan gaan we volgende week de levende welzijn verder. Opdat hij mij door een waar geloof. Heb je wel eens in je leven jezelf verbaasd. Geschaamd. Je zegt de Heer Jezus. Die heeft ons vlees en bloed aangenomen. Die heeft met ons opgetrokken. Met die discipelen, met die mensen. Hè, die kwaadwillige mensen. Die ongelovigen en tragen van hart. De Heer Jezus mee opgetrokken. Hoe is het mogelijk, zeg je dan? Aanmerk deze die je zodanig tegenspreken. Van de zondaren tegen zich verdragen heeft. Maar nou, die derde persoon, heb je daar wel eens aan gedacht? Ik heb toch wel eens een beeld gebruikt, ik heb er meerdere malen in de prediking op gewezen, dat weet ik. Maar het is mij niet verdrietig om het nog een keer te doen. Heb je wel eens gehad die beschaamdheid, dat ongelooflijke, dat die Heilige Geest in zo'n rommelhok, in zo'n stal wil komen en terugkomen. Hij heet de Heilige Geest. En als je dan eens ziet wie je bent, wat een waardeloos, leeg, oppervlakkig mens dat je bent. Zelfs onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed en de weldaden die God ons geeft, daar zien we nog kans een draadje van ons eigen weefsel doorheen te weven. En dat nou die Heilige Geest dat uit kan houden. Ik heb wel eens gezegd vroeger, dat weet je wel, dat is lange. Er is geen familie en zij is al lang thuis. Toen ik voor het eerst bij Schapie kwam, ik denk, hoe kan de mens het uithouden? De vuiligheid op de grond van die beesten en je begint overal al vlooien en narigheid te voelen. Je ziet het, verrotte kroppen, slaan, stukken taart, alles in een mengelmoes. Karton. Dan ga je heel voorzichtig op de punt van de stoel zitten. Dat is nou menselijk. Kun je begrijpen dat die lieve... Want dan gaat de zondaar ook zeggen, die lieve heilige geesten. Dat hij nog bij je wil wezen. Dat hij nog wil komen. Kun je dat begrijpen? En dat al heb ik nog zo zwaar verzondigd dat hij weer terugkomt. Omdat jij niet eens tot het besef kan komen dat hij het zo zwaar verzondigd heeft. Daar moet hij dan ook zelf nog voor zorgen. Kun je dat begrijpen? Dan zeg je, ja, de Heere Jezus die heeft wat geleden, gestreden. Maar wat denk je dan van die Heilige Geest? Dat is ook een werk. Om nou altijd maar bezig te blijven, altijd maar bezig met opruimen en de dingen op zijn plaats zetten en noem maar op. En in een mum van tijd, net als de kleine kinderen, dan ligt alles over de grond weer heen verspreid. Wij zijn weer even bezig geweest. En weer begint hij overnieuw met Christus te verheerlijken. O, daarom zal in de eeuwigheid die Heilige Geest ook lof, eer en aanbidding ontvangen van die ganse kerk. Want ze zullen zeggen, we hadden er nooit gekomen. Nooit zonder die Heilige Geest die ons leerde van de rechte weg. Amen.